Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Het huurlingenleger Wagner Groep trekt in de oorlog in Oekraïne steeds meer aandacht op het slagveld. Op brute wijze vecht deze schimmige organisatie steeds openlijker mee aan Russische zijde. Correspondent Eva Kukier vertelt hoe een voormalig hotdogverkoper met steun van Poetin de baas werd van dit private leger met tienduizenden huurlingen.
Oktober vorig jaar kwam er een video online in de Russische media. Daarin zie je hoe vijf mannen een beetje met elkaar zitten te babbelen op een terras. Het is al donker en het lijkt alsof ze ergens aan de kust zitten. En opmerkelijk aan de video is dat vier van de vijf mannen ledematen missen. Een been, een voet, een arm. Alleen de man rechts in beeld is nog helemaal intact. Hij zit wat aan de zijkant en hij praat een beetje op vaderlijke toon met ze.
Чувака Вагнер, можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются.
Eva, wie zijn deze mensen precies en wat gebeurt er in die video?
Uit de video blijkt dat we hier te maken hebben met Yevgeny Prigozhin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner. Wagner is een huurlingenleger dat in opdracht van het Kremlin lijkt te opereren in Oekraïne. En die het afgelopen jaar ontzettend veel aandacht naar zich toe heeft getrokken, maar waar we eigenlijk best wel weinig van weten. Wat we weten is dat Yevgeny Prigozhin de afgelopen maanden druk bezig is met het recruteren van tienduizenden Russische gevangenen uit strafkampen. Dat zijn dus criminelen, Russische criminelen, die zware misdaden hebben begaan. Dan moet je denken aan moord, doodslag, roofovervallen, van alles. Die zitten daar soms al jarenlang vast. En ineens komt er dan een man, Yevgeny Prigozhin, de baas van het huurlingenleger Wagner, in hun kamp, die ze vertelt dat ze hun vrijheid kunnen kopen door een aantal maanden namens zijn groep aan het front te gaan vechten.
En gold dat ook voor die vier mannen die met hem zaten te praten in die video die jij net beschreef? Zijn dat ook van die zware criminelen?
Ja, dat is in ieder geval van eentje van de jongens wel duidelijk, omdat hij door Prigozhin in dat filmpje wordt gevraagd: goh, hoe lang had jij nog moeten zitten? En die begint een beetje ongemakkelijk, een beetje grijnzend begint hij te antwoorden. Hij zegt, ik had er al 10 jaar op zitten en ik had nog 13 jaar te gaan. En dan, vrij vaderlijke toon, zegt Prigozhin tegen hem: je was een delinquent, maar nu ben je een oorlogsheld. Vervolgens is er een ander filmpje online gekomen waarin we diezelfde vier jongens de volgende dag zien zitten op een paar banken in een kantoor. En dan krijgen ze een oorkonde overhandigd van Prigozhin. En een medaille. En daarmee wordt officieel hun vrijheid bevestigd.
Твой паспорт. И справка.
Dus die jongens die hebben 6 maanden aan het front in Oekraïne gevochten en nu zijn ze een vrij man.
Ja, in oorlogen gebeuren rare dingen, maar hoe kan je van een moordenaar een oorlogsheld worden?
Ja, dat is een grote vraag. Kennelijk is dat in Rusland vrij makkelijk geworden het afgelopen jaar. Maar om dat verhaal goed te vertellen, moeten we teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van Wagner. En in eerste instantie naar de oprichter van Wagner, Prigozhin. Yevgeny Prigozhin werd begin jaren 60 in toenmalig Leningrad geboren, het huidige Petersburg. Daar volgt hij kortstondig een opleiding tot ski-instructeur. Maar dat loopt al gauw mis op het moment dat Prigozhin in aanraking komt met het criminele milieu van de stad. En uiteindelijk komt hij in aanraking met justitie wegens verschillende vergrijpen. Zowel diefstal als een roofoverval als het aanzetten van minderjarigen tot criminele activiteiten. Dat weten we omdat de rechtbankdocumenten uit die tijd openbaar zijn gemaakt. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot 10 jaar cel. En dat moet hij uitzitten in een strafkamp in de buurt van Petersburg. Dat betekent dat Prigozhin het gevangenisleven heel goed kent en die strafkampen eigenlijk helemaal van binnenuit heel goed kent. Hij komt eind jaren 80 komt hij vervroegd vrij, hij krijgt gratie. En die vrijlating die valt samen met de grote omwenteling die in die tijd plaatsvond, het einde van de Sovjet-Unie. En heel belangrijk is dat de jaren 90 begonnen en dat was een tijd van chaos, waarin de overgang van de strak geleide staatseconomie naar een markteconomie gewoon ontzettend veel kansen creëerde voor mensen die handig waren. Mensen die konden chaggeren, mensen die zaakjes en allerlei loesje contacten konden opzetten. En zo zijn heel veel huidige oligarchen, die zijn in die tijd rijk geworden. Prigozhin was ook zo iemand en die begon in die tijd een hotdog-business. Via de kiosken in de stad, die er toen overal stonden op straten, verkocht hij hotdogs. En dat liep ontzettend goed. Denk maar, de muur is net gevallen, heel veel jaren communisme en ineens kun je hotdogs kopen op straat. In de jaren die volgden breidt hij dat imperium uit. We weten dat hij een supermarktketen in handen heeft gekregen. En vervolgens begon hij een aantal restaurants in de stad. Die al snel uitgroeiden tot echt chique plekken. Waar de hele de crème de la crème van de politieke top in die tijd in Petersburg bij elkaar kwam.
Dus van crimineel weet deze Prigozhin zich in die chaos van die uiteenvallende Sovjet-Unie eigenlijk op te werken tot een soort horecamagnaat?
Ja, inderdaad. En rond 2000 beginnen de contacten tussen Prigozhin en Poetin. We weten daar niet heel veel van, maar wel dat Prigozhin ergens in die tijd een interview heeft gegeven waarin hij vertelt dat de president voor het eerst bij hem te eten kwam samen met de Japanse premier Mori. Of dat precies klopt, dat weten we niet, maar dat is wat Prigozhin daar zelf over heeft gezegd. En in 2003 weten we dat Poetin zijn eigen verjaardag heeft gevierd in het restaurant van Prigozhin. Dus daar kunnen we wel uit opmaken dat Prigozhin, of in ieder geval zijn eten bij de president Poetin in de smaak viel. En hoe het dan vervolgens precies in zijn werk gegaan is niet helemaal duidelijk. Maar via alle contacten die Prigozhin aanknoopt in het gevolg van Poetin, in allerlei mensen die rond Poetin belangrijke posities bekleden, deed hij op handige manier allerlei grote cateringcontracten in de wacht te slepen. Prigozhin's bedrijf is uitgegroeid tot een soort catering business, waarin hij maaltijden verzorgt op hele grote schaal voor scholen en voor gevangenissen en uiteindelijk ook voor het ministerie van Defensie. En zo heeft Prigozhin heel veel geld en heel veel macht in handen gekregen.
Dus hij heeft flink geprofiteerd, zou je kunnen zeggen, van de chaos in Rusland en is daar economisch flink beter van geworden. Maar eten serveren voor het leger is één, de baas van een huurlingenleger worden, dat is heel wat anders. Hoe is dat dan gegaan?
Ook daarover is heel veel onduidelijkheid. Wat we weten is dat Prigozhin zelf heeft gezegd dat het oprichten van het Wagner huurlingenleger zijn eigen initiatief is geweest. Maar volgens andere bronnen, en hierover hebben heel veel media hebben hier onderzoek naar gedaan en over geschreven, maar dat zijn voor een groot deel anonieme bronnen, zou de oprichting van Wagner een opdracht zijn geweest van het Kremlin aan Prigozhin. Je moet je het Kremlin voorstellen toch een beetje als een soort conglomeraat van allerlei facties en clubjes en belangengroepen die elkaar bestrijden om de macht en die allemaal in het gevlei van Poetin willen komen. En daaromheen cirkelen weer allerlei zakenmannen, allerlei mensen met belangen, die proberen opdrachten in de wacht te slepen. Prigozhin heeft zich verrijkt dankzij het leger, dankzij het Kremlin. En mogelijk heeft het Kremlin op een gegeven moment tegen hem gezegd, joh, wij willen dat je daar iets tegenover stelt. Wij willen dat je een huurlingenleger begint. Ik moet benadrukken dat we hier gewoon echt heel weinig over weten, omdat dit van beide kanten al die jaren is ontkend.
Hoe ontwikkelt dat huurlingenleger zich vervolgens?
Wat we weten is dat Wagner ongeveer rond 2014 voor het eerst gesignaleerd is in Oekraïne. We hadden daar net de Maidan-opstand achter de rug en de Krim werd geannexeerd. Daar waren groene mannetjes bij betrokken. Dat waren achteraf is zo is gebleken militairen die in opdracht van Rusland die Krim overnamen. In verder ongeïdentificeerde kleding, dus ze hadden verder geen insignes of zo. En mogelijk waren daar een aantal Wagner-mensen ook onder die groene mannetjes. Dus dat is de eerste keer dat ze zeg maar in de media terecht kwamen. Daarna gaat het heel snel en zien we dat Wagner opduikt op allerlei plekken in de wereld waar Rusland iets te winnen is. Waar militaire conflicten speelden en vooral ook waar geld te verdelen was. We weten dat Wagner in de afgelopen jaren is opgedoken in Syrië, in Libanon, in Mali en in Afrika en tientallen andere landen. Dus ja, moment waar dat er een conflict uitbreekt, zie je dat Wagner ineens opduikt.
Ja, en dat altijd nog een beetje schimmig en heimelijk. Hè? Volgens mij, je had het net al over groene mannetjes, waarvan eigenlijk niemand precies wist wie het waren destijds. Maar nu, sinds de oorlog in Oekraïne, februari vorig jaar, zijn ze ineens out in the open. Hoe zit dat dan?
Ja, klopt. Dat is opmerkelijk, want het inzetten van huurlingen is officieel bij de Russische wet verboden. Dat mag dus helemaal niet. Dus al die jaren daarvoor is daar heel schimmig over gedaan. Het was illegaal, het Kremlin ontkende alle banden. Ze zeiden nee, we hebben helemaal geen huurlingen, daar hebben we niks mee te maken. Dus dat werd altijd heel erg downplayed en gewoon onder het tapijt geschoffeld. En het afgelopen jaar is Wagner echt met de Oekraïne-oorlog uit de schaduw getreden. En we zagen ze terug in Oekraïne aan het front, waar ze optraden in allerlei bloedige veldslagen, maar ook Oekraïnse dorpen hebben ingenomen en zich heel prominent manifesteerden in die strijd. Maar ook in Rusland zelf, waar eind vorig jaar Wagner een hoofdkantoor heeft geopend in Sint-Petersburg, in een heel groot glanzend kantoor. En Prigozhin, die al die jaren had ontkend dat hij de oprichter is van Wagner, die bekende ineens eind vorig jaar, gaf hij toe in de Russische media dat hij de oprichter is.
Dus de man achter Wagner en heel Wagner, die staan eigenlijk in het centrum van de belangstelling. Hoe komen ze eigenlijk aan hun geld? Wie betaalt dit leger? Weet jij dat?
Ja, dat is een hele goede vraag, waarover ook heel lang onduidelijkheid is geweest. Maar het lijkt er toch op dat al die takken van Wagner gewoon met elkaar gelieerd zijn. Prigozhin heeft een enorm zakelijk imperium opgericht dat dus takken heeft in Afrika en in het Midden-Oosten, waar ze via allerlei conflicten lucratieve contracten in handen krijgen en allerlei grondstoffen kunnen exploiteren. Dat levert gigantisch veel geld op en daarmee zou Prigozhin dus uit eigen zak de Wagner-militairen betalen, hun salarissen en hun uitrusting. We weten van Wagner dat ze veel beter zijn uitgerust dan de gemiddelde Russische soldaat, die er toch altijd een beetje veel in vodden rondloopt en met oude wapens moet vechten. Wagner is wat dat betreft echt een beetje een soort elite-eenheid. En dat wordt allemaal gefinancierd dus uit dat zakelijke imperium van Prigozhin. Hoe dat precies in elkaar zit, dat weten we niet. Dat is heel moeilijk om erachter te komen natuurlijk. Maar alles wijst in die richting.
Ja, en over hoeveel huurlingen hebben we het eigenlijk? Hoeveel mensen vechten er voor die Wagner-groep?
Ja, de afgelopen jaren, toen Wagner internationaal opereerde, was die groep vrij klein. Dat waren ongeveer 5000 mensen waarschijnlijk. Inmiddels is dat door die recrutering in de gevangenissen sinds eigenlijk vorig jaar uitgegroeid tot een leger van ongeveer naar schatting 50.000 mensen. Dus dat is in korte tijd enorm geëxplodeerd. Dus dat zijn voor een heel groot deel, ongeveer twee derde zeker, veroordeelde criminelen die dus hun jaren sleten in strafkampen met weinig uitzicht op een toekomst en ineens de kans kregen om daaruit te komen door naar het Oekraïnse front te gaan.
En zo kun je dus van moordenaar oorlogsheld worden in Rusland?
Ja, inderdaad. Kennelijk is dat in het Rusland van nu mogelijk. Dat je uit een strafkamp komt, dat je 6 maanden gaat vechten in een uiterst bloedige strijd in je buurland en dat je vervolgens op vrije voeten komt.
Hoe is de verhouding eigenlijk met het Kremlin? Hoe kijkt het Kremlin aan tegen die Wagner-methode, om het zo maar even te noemen?
Formeel hebben Poetin en het Kremlin al die jaren alle banden met Prigozhin en met Wagner ontkend. Een soort plausible deniability. Er waren geen aantoonbare verbanden tussen Wagner en Kremlin of Poetin. Dus ze konden dat altijd ontkennen. Nu is natuurlijk met die oorlog en met die enorme zichtbaarheid van Wagner en van Prigozhin, die zich op sociale media dus heel openlijk daarover uitlaat, is dat natuurlijk niet meer te ontkennen. Daarbij is het zo dat in Rusland alleen de president gratie mag verlenen. Dus het feit dat al die Wagner-mensen beloofd is dat ze vrijkomen, dat roept ook heel erg veel vragen op. Onlangs heeft Peskov, dat is de woordvoerder van Poetin, heeft daar voor het eerst echt openlijk een verklaring over afgegeven. En die zei dat Poetin die gratie verleent in strikte overeenstemming met de Russische wet. En dat Wagner mensen ook door Poetin in sommige gevallen zijn onderscheiden en medailles hebben gekregen. En dat hele verhaal van Wagner is illegaal, hè, het is tegen de wet, het is een huurlingenleger, mag allemaal niet. Ja, dat is ineens overboord gegooid. Daaraan zie je ook dat, dat er steeds meer kunstgrepen moeten plaatsvinden om die oorlog gaande te houden en ook geloofwaardig te houden.
Ja, want Poetin die profiteert eigenlijk ook toch van die slagkracht van die Wagnergroep.
Ja, absoluut. Het is echt een situatie van wederzijdse afhankelijkheid. Aan de ene kant is Prigozhin afhankelijk van Poetin, van het ministerie van Defensie, van al die contacten. Aan de andere kant is het Kremlin en Poetin ook afhankelijk van Wagner, omdat het de enige groep is. Hè. We weten dat het Russische leger het gewoon niet zo goed doet in Oekraïne. En dat Wagner toch als een soort een kracht is die Poetin helpt.
Hey, en de inzet van zo'n huurlingenleger, hè? Is dat iets waar wij hier in het Westen zeg maar ook speciale aandacht voor hebben? Want dat is natuurlijk, hè, je hebt zeg maar Poetin als baas van Rusland, die kan je aanspreken op zijn rol in die oorlog. Maar dat lijkt me bijvoorbeeld met zo'n club als Wagner veel lastiger vanuit Westers perspectief.
Ja, het Westen maakt zich hier ook ontzettend veel zorgen over natuurlijk. Wagner is actief in allerlei conflicten in de hele wereld. En via Prigozhin, via dat zakelijke imperium, heeft het ontzettend veel geld en macht. En het Westen is natuurlijk heel erg bezig en erop gericht om Poetins geldkraan dicht te draaien door de sancties en door op allerlei manieren Poetin van de buitenwereld af te sluiten. En Prigozhin, via zijn zakelijke imperium, via al die contracten in allerlei landen, weet kennelijk toch dat die geldstroom voor Poetin, voor de oorlog gaande te houden. Dus dat leidt tot ontzettend veel zorgen in het Westen. Daarbij is Wagner natuurlijk in Oekraïne gigantisch gewelddadig. Het is een onberekenbare groep. Het opereert buiten de wet. Het is ontzettend onduidelijk wat hun doelen zijn en hun belangen. Ja, en dat leidt voor het Oekraïense leger en voor het Westen dat daar natuurlijk erg bij betrokken is, tot enorme zorgen.
En loopt Poetin eigenlijk zelf ook geen risico's door Wagner zo in te zetten en dit allemaal toe te staan?
Ja, absoluut, want het mag natuurlijk niet van de Russische wet. Maar aan de andere kant, we hebben gezien dat Prigozhin zich het afgelopen jaar ook ontzettend heeft ontpopt tot een criticus van de militaire operatie, van het ministerie van Defensie en van Poetin zelf. En dat doet hij heel handig via zijn eigen Telegram-kanaal, waarin hij ontzettend actief is. Hij is heel erg actief in het bespelen van de publieke opinie. En daarin uit hij ook ontzettend veel kritiek op het verloop van de militaire operatie, vooral op de Russische legertop. En dat is natuurlijk iets waarmee je direct in het vaarwater van Poetin komt. Want hij ziet dat die operatie slecht verloopt, maar die wil er natuurlijk geen kritiek op. En Prigozhin die bekritiseert ook allerlei vertrouwelingen van Poetin. Dan hebben we het over de defensieminister Sergei Shoigu en over iemand als Valery Gerasimov, die is onlangs tot opperbevelhebber in Oekraïne gemaakt. Dus Yevgeny Prigozhin heeft zich het afgelopen jaar gemanifesteerd als een alternatieve krijgsheer in Oekraïne, die ontzettend moeilijk te controleren is en waarvan we niet weten of het Kremlin hem nog terug in zijn hok kan duwen.
En als je dan kijkt naar de rol die Wagner dan nu speelt in de oorlog met Oekraïne, waar staan zij dan nu?
De eerste lichting gevangenen is nu vrijgekomen. Hè. Die hebben 6 maanden in Oekraïne gezeten namens Wagner en die mogen dan nu hun leven weer oppakken. Hoe dat gaat, er zijn heel veel zorgen over in Rusland. Dat het zijn toch allemaal veroordeelde moordenaars en verkrachters die voor een groot deel hun straf nog niet hebben uitgezeten. Begin dit jaar is er een video online gekomen waarin met Prigozhin zit zitten voor een zaal veteranen. Waarin hij ze nog eens duidelijk toespreekt, hè, een beetje vaderlijk ook, van jullie kunnen weer beginnen met een schone lei. Jullie mogen terug in de maatschappij, maar jullie moeten geen drugs gebruiken en geen vrouwen verkrachten en niemand meer vermoorden.
Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим.
Dus dat laat wel zien wat dit voor enorme risico's met zich meebrengt. En wat Oekraïne betreft, ja, daar blijft Wagner een hele grote rol spelen. Er wordt veel gespeculeerd over een groot voorjaarsoffensief wat Rusland zou voorbereiden en wat mogelijk al rond de verjaardag van de oorlog, 24 februari, zou kunnen losbarsten. Mogelijk met de mobilisatie, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval met vernieuwde krachten willen ze die strijd tegen Oekraïne ingaan. En ja, hoe deze oncontroleerbare bende wilde mannen, hoe die zich verder zullen profileren in het conflict, dat moet blijken. Maar Wagner zal daar zeker een belangrijke rol in spelen.
Dankjewel, Eva.
Dankjewel, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig. Maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.